Thijs, goedenavond. We nemen hem de avond voor deze maandag op. Want ja, we moeten lang in de auto zitten en we wilden dit ding vroeg online hebben.
Hoe lang moeten we vandaag? 14 uur in de auto.
Jij werkt voor Sportza.
Dat is lullig.
Ja, een flauw grapje. Wat gaan we doen in deze podcast? Het is natuurlijk rustdag vandaag. Er gebeurt verder niet zoveel. Het is rustdag in een tour in coronatijd. Dus er gebeurt namelijk echt ook heel veel minder. We kunnen nergens naartoe. Normaal is de rustdag alles behalve een rustdag. Want dan ga je van het ene hotel naar het andere hotel. Naar een trainingie, naar persconferentie. Dat is allemaal niet. We moeten lang verplaatsen. Dat gaan we doen.
Valt het mee toch? Ja. Een paar uur. 4, 5 uur?
Ja, 5 uur. Nou ja, valt reuze mee. Ook, ik wil me helemaal niet aanstellen. Ik dacht, ik informeer even hoe de situatie is.
Ik zal dat overwegen om de fiets eraan, maar dat is misschien wel een beetje te veel.
Dat is dan te veel gevraagd. Hoewel, achter de auto kan je net komen.
Over de snelweg.
We gaan even terugkijken. Afgelopen week. Kijken wat de ontwikkelingen zijn. Wie viel er tegen? Wie valt er mee? Wat voor beeld hebben we van deze tour voorlopig? En we kijken even vooruit. Pak het rondeboek erbij.
Ja.
Nou, zo komen we wel ergens. Als je de eerste week een cijfer moet geven?
Ja, daar doe ik niet aan. Dat vind ik zo'n onzin altijd.
Yes.
Nee, ja.
Ik heb dit jaren geleden een keer aan je gevraagd. En toen gaf je precies hetzelfde antwoord.
Een cijfer? Ik probeer het nog een keer. Ik veel.
Ik maak een geintje, man. Eikel.
Nee, ja. Kijk, ik vind heel wat dat we überhaupt koersen. En ja, ik kan er niet zoveel mee dat mensen dan zeggen... de ene dag is het iets spectaculairder dan de andere dag. Ik denk dat er in Nederland wel aardig wat mensen teleurgesteld zijn... dat er geen Nederlander in de top 10 staat. Of nou ja, tegenwoordig zijn we alleen maar blij als er Nederlanders top 3 staan. Maar ja, zeker de afgelopen dagen voor de rustdag was het wel echt... Ik vond ik een erg mooie koers. En de manier hoe de Tour begon in Nice... dat vind ik nog steeds echt bizar.
De zaterdag, echt de opening. Openingsetappe met het verschrikkelijke weer.
Ja, de start viel echt gewoon in het water door het slechte weer en al die valpartijen. En ja, de sfeer. Dus, ja, ik heb
of het gebrek daaraan. Ja.
Dus volgens mij de 10e of de 11e keer dat ik een tour versla als journalist. En dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Zo'n rare sfeer en zo'n gek gevoel ook van... Dat leefde bij alle renners, bij de ploegen, dat het ook ergens heel raar was dat het ook echt ging beginnen. Heel lang was het een soort stip op de horizon. Zo van, misschien gaan we dan ooit nog eens een keer koersen en dan wij zetten daar een datum en dan leven we dan naartoe. Maar dat leek meer zoiets van, ja, dat willen we heel graag. Bijna meer een doel dat je stelt. Niet zozeer dat je weet of je het ook echt gaat halen. En dan, toen was het dus ineens gewoon...
Geen concrete afspraken in principe.
Gewoon... Nou ja, dat, zo, ik denk dat heel veel mensen zo hebben gevoeld. Dat, ja. Heel lang.
Ja, dat snap ik wel.
En dat het ook heel veel betekent voor de voorbereiding van sommige renners. Ja, je moest er wel echt in geloven dat het op 29 augustus echt zou beginnen. En met volle overtuiging moest je aan de start staan en ervoor getraind hebben. En alles ervoor in de voorbereiding hebben gedaan. Eigenlijk voor een tour die net zo goed een week van tevoren of misschien wel een paar dagen van tevoren nog had kunnen afgelast worden. Zeker toen je zag dat in Nice een omgeving alles oranje en rood begon te kleuren. Was er nog steeds natuurlijk gewoon de mogelijkheid geweest dat de Franse overheid had zei, ja jongens, toedeledokie, we gaan er niet aan beginnen. Maar dan merk je wel dat er ook wel veel politieke druk is om dingen netjes te regelen, maar dat er misschien nog wel meer politieke druk is om het kosten wat kost, ja, door te laten gaan.
Ja.
En daar zitten we nu een beetje in, volgens mij.
Ja, een beetje gedwongen, geforceerde situatie.
Ja,
koersen tegen toer rijden tegen beter weten in. Zo voelde het voor mij heel erg.
Ja, en dat was het raakte een beetje op de achtergrond midden in de week. En naarmate deze rustdag vorderde, en zeker ook met de twee bergtaps in de Pyreneeën, waar mensen gewoon weer deden alsof er geen corona bestond. Stonden bovenop elkaar op de klimmen, stonden renners aan te moedigen van dichtbij, zonder mondkapjes. Ja, we hebben finishstraten gezien waarvan de ASO altijd zei, ja, die blijven leeg. Nou, daar was niks leegs aan. Er stonden mensen gewoon vijf rijen dik onder elkaar, boven elkaar, op elkaar schouders, in elkaars nekken te schreeuwen zo ongeveer.
Maar jij fietste er doorheen. Je hebt met enige regelmaat heb je het laatste stuk van de etappe gefietst, ja, of een beklimming. Of, jij fietst er doorheen. Wat zit er in je kop? Ga je anders ademen?
Sturen? Kijk, als ik langskom, dan staan ze niet op de weg.
Nee.
Er zijn dan soms een paar gasten die gaan dan zo voor de grap, weet je wel. Oh ja, dan gaan we even een stukje meerennen, weet je wel.
Nee.
En ik, misschien dat ik in een ander jaar zou ik dat grap hebben gevonden. En nu doe ik meteen met mijn hand van...
Wegwezen.
Tift en end op. Dus ja, als ik dat al heb. In feite als toerist die daar naar boven fietst. Ja, hoe moeten de renners dat hebben als je dus echt met de honderden mensen... staat, die allemaal staan te schreeuwen. Die laatste kilometer van de Peresoerde, dat was zo volkomen idioot dat dat gebeurde in dit jaar. En dat we met z'n allen de hele wereld hebben geprobeerd om het zo goed mogelijk te doen. In het wielrennen hebben, talloze ploegen hebben giga veel geld, tijd en energie gestoken in dat dit evenement überhaupt georganiseerd kan worden. En dan staan er een paar mafkezen langs de kant van de weg die niet eens de moeite nemen om een mondkapje op te doen en een beetje afstand te bewaren. En ik heb wel het gevoel dat de Franse overheid zich ook wel een beetje door zichzelf heeft laten gijzelen. Ze kunnen niet meer terug.
Nee.
Ze hebben toestemming gegeven aan de ASO om 1 te organiseren. 2 om best wel halve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld om gewoon al die beklimmingen maar toe te staan dat daar allemaal publiek komt. En dan hebben ze een soort grens gezet van er mag 5000 mensen op een klim staan.
Ja.
Ja, wat is dat voor een grens überhaupt? Maar dat staat. Er staat ook niemand te tellen of zo. Dat kan toch helemaal niet? Dat is toch volkomen. Nee,
probeer dat maar eens in de hand te houden met een buitenevenement. Ja. Maar je op een gegeven moment, ze sluiten vrij vroeg op de dag. Veel beklimmingen. Ik geloof 21 beklimmingen. Worden vroeg afgesloten voor autoverkeer.
Ja.
Dat is dan de maatregel. Vervolgens mag je heel lang wel, tot een uur of 2:30. Afhankelijk van de snelheid van de koers, mag je wel met de fiets erop en wel lopen. En wel,
of nee, dat is gewoon hetzelfde als andere jaren. Dat is hetzelfde als andere jaren.
Dat is hetzelfde, oké. Okay.
Ja, dat mag in andere jaren ook. Dus ja, ik fiets altijd voor de etappe uit, of zo, in ieder geval zo vaak mogelijk. Dus zeg maar 8 of 9 van de 10 etappes fiets ik ervoor uit. En dan zorg ik zelf altijd dat ik wel echt om 2:30 binnen ben. En dan heb ik nog een accreditatie waarmee ik ergens doorheen kan.
Ja.
Maar ik weet gewoon dat dat gezeik gaat zijn. Als ik te laat ben, dan gaat elke agent proberen me van de weg te halen.
Ja, dan moet je 10 keer uitleggen.
Moet je 10 keer uitleggen. En er zijn echt gasten die trekken je ook in een afdaling. Trek je gewoon weer fiets af. Ja, goed. Dan heb ik het al 85 keer gedaan. Dan word ik op een gegeven moment zelf een beetje geïrriteerd. Misschien dan rijd ik iets hard door. Maar goed, ja. Dat kan gewoon nog steeds. Ja, ik rijd nog steeds. Als ik een klim oprijd, dan rijd ik nog steeds hordes mensen voorbij die... die omhoog fietsen. Dat is hetzelfde als in andere jaren.
Ja. Maar dat is vreemd.
Ja, ik vind het heel raar.
Ja.
Ik had verwacht dat ze echt wel strenger zouden zijn. Dat ze echt onderaan zo'n beklimming of bij zijweg... Ik zou zeggen, oké, jongens, ja, kom het gewoon niet naar boven. En dat ze... zo'n laatste kilometer van de Peresoerde, ja, holy moly, zet daar een paar agenten neer. En probeer in ieder geval die mensen te spreiden over...
Ja, maar die staan er.
En die doen dus niks.
Die doen niks. Er staat om de 25 meter op een klim staat er een agent. En die staan te kijken. En die doen daar niks aan.
Nou goed, ja, dat hypothekeert volgens mij 2 dingen. Het hypothekeert dat de koers verder kan gaan. Omdat er meerdere renners.
Met corona krijgen. Zijn.
Ja. Ook ja, die kans. We hebben gisteren over hem net... Jan Kluitmans gesproken, arts microbioloog, en die zei, ja, daar maak ik me wel, die kant is gewoon aanwezig, dat renners van schreeuwende supporters die corona hebben, een coronabesmetting kunnen krijgen. Dus daarmee hypothekeren ze het, en ze hypothekeren het, omdat de Franse overheid op een gegeven moment gewoon zegt, of de kans bestaat dat de Franse overheid zegt, jongens, als jullie zoveel publiek bij elkaar laten staan, ja, dan is het gewoon voor de volksgezondheid, gaat het niet eens meer om de renners, of om het doorgaan van de tour, maar ja, gewoon de volksgezondheid, ja, als je zo'n evenement organiseert, en je krijg je niet voor elkaar mensen afstand te laten houden. Ja, dan gaan we dat evenement toch niet organiseren. De voetbalwedstrijden en weet ik het allemaal wat. Daar moet je allemaal stoeltjes afstand houden.
De Franse politiek is toch onderdeel van deze
Nou ja, daarom zeg ik ook dat ze zichzelf een beetje hebben gegijzeld. Dus ze kunnen van tevoren natuurlijk heel streng zijn. Dat hebben ze eigenlijk, ze een beetje half streng zijn ze geweest. En ze hebben een paar afspraken proberen te maken. En die worden dan weer half teruggedraaid. En nu zitten ze in een soort situatie. Ja, ga nu maar eens de stekker eruit trekken.
Ja, dat doe je namelijk ook niet zo snel. Daar begonnen we deze Tour de France mee. Met die opmerking. Hè, welke Franse minister van sport voelt zich politiek sterk genoeg om de Tour de France stil te leggen?
Ja, maar ja, welke...
En ze hebben de regelgeving alleen maar minder transparant gemaakt.
Ja.
Minder inzichtelijk voor ons ook.
Ja, niemand weet hoe het precies zit.
Niemand weet hoe het precies zit. Ja, dan kan je echt ver gaan.
Nee, oké. De Franse minister van sport durft de stekker er niet uit zomaar uit te halen. Maar de Franse minister van volksgezondheid, die heeft ook een verantwoordelijkheid dat niet een reizend circus dat
het hele land besmet.
Dat coronabesmettingen verhoogt. Door het hele land reist. Ja.
Maar ik denk dat we van plek... We gaan natuurlijk van plek naar plek, want zo werkt de Tour. Ik denk dat het telkens voor ons uit oranje wordt in Frankrijk. Om ook een beetje die maatregel een beetje te helpen. Dat de mensen misschien wat minder snel daar naartoe gaan. Dat ze wat minder genegen zijn. Dat ze wat meer oppassen. Dat je makkelijker mondkapjesplicht voor zover dat nageleefd wordt. Ik zie namelijk heel veel mensen met mondkapjes. Vind ik ook zo eigenaardig. Even tussendoor. Ik zie heel veel mensen met mondkapjes. En die hebben hem dan zo in hun nek hangen. Van oor tot oor. En dan...
het is... Ja, ik ben gewoon een koude kin.
Ja, ik ben een koude kin.
Ja.
Ja. Ja, daar helpt het heel goed tegen. Goed. We horen dinsdagochtend via een communiqué van de ASO. Wat de testresultaten zijn. En of en op welke manier we doorgaan. Met wie.
Ja, dat is eigenlijk het spannendste moment
van deze, voorlopig van deze hele Tour.
Ja, als je heel eerlijk bent wel, ja. Ja, hier kijkt iedereen met angst en beven naar tegemoet.
Jij ook?
Ja, ik ook, ja. Ja, het rampscenario... Kijk, dit is natuurlijk een scenario denkbaar dat er een renner of een staflid... Eigenlijk zoals de stafleden van Lotto Soudal, die voor Nice... Voordat we starten in Nice, waren er twee positieve gevallen. Of één verdenking en één positief geval. Dat zijn we eigenlijk alweer vergeten.
Ja.
Toch? Als je heel eerlijk bent.
Zeker. Terwijl echt de hele Franse televisie alle vrachtwagens die ze hebben nu langsturen. Dan weten we dat.
Doen ze expres.
Nou, waarschijnlijk.
Maar ja, dus er is heus het scenario denkbaar dat er een staflid... Ja, als er mensen, dat zijn denk ik toch de mensen die het meest in aanraking komen met mensen buiten de bubbel. Receptionistes, mensen die achter een loket in een winkel werken. Ja, je moet uiteindelijk af en toe wel dingen kopen of afrekenen in het tankstation.
Ja, dat is allemaal contact buiten de bubbel.
Ja, dus er is een scenario denkbaar dat er één of meerdere mensen... Die niet zo belangrijk zijn. Even tussen aanhalingstekens. Iedereen is belangrijk. Maar het zou natuurlijk wel een nog veel grotere ramp zijn. Als Roglic positief blijkt te zijn. Ja, wat dan? Als de gele truidrager uit deze Tour verdwijnt. Is het eigenlijk ook gewoon om zeep?
Ja, dan is het wel klaar, ja. Dan zijn we een evenement aan het hoog houden. Omhoog aan het houden. Wat echt voor de bühne is dan.
Ja, maar wat is het dan nog?
Ja, als je de leider van dat moment uit koers trekt, dan slaat het nergens.
Ja, het is heel lullig om te zeggen. Maar ja, Roglic is, ja, dat is een grotere klap. Is misschien wel een onoverkomelijke klap. En als de mechanicien van UAE verdwijnt, ja, dan hebben we het er morgen niet meer over.
Nee. Maar denk je ook niet dat het ze allemaal, hun niet allemaal, is het te veel waard? Dus dat dinsdagochtend gewoon, er komt gewoon een communiqué met een hele grote groene vink.
Iedereen nil.
Fantastisch.
En wat dan als dan uitkomt naar de hand dat er een of meerdere renners corona blijken te hebben en dat ze dat hebben laten rondreizen?
Nee, ik dat is een goeie. Dat is een goeie. Ja. Nou, in Rusland hebben ze ook zoiets gedaan met doping. Maar...
Ja.
Dus er kan een hoop. Er staat nergens meer van te kijken. Goed, fietsen?
Ja.
Ja. Een korte uitstap en even aandacht voor een commerciële mededeling. Fiets je zelf? Heb je een doel
en weet je niet hoe je er op de beste manier voor kunt trainen? De Join-app kan je daarbij helpen. Deze app maakt een op jou toegespitst trainingsprogramma. Het past zich aan aan jouw wensen, jouw tijd, jouw trainingsgroepjes, jouw doel en jouw veranderende agenda. Wielrennen is van iedereen voor iedereen. Pak je fiets, kies een doel en download de Join-app. Handig en verstandig trainen was nog nooit zo makkelijk. Doe mee. Join.
Want we gaan het dinsdagochtend gaan we het meemaken. Misschien moeten we een live uitzending dat communiqué voorlezen.
Ja, ik weet niet hoe laat het komt, het communiqué, maar dat lijkt me wel... Het
lijkt me voor de start.
Kunnen we niet zo'n scherm hebben, zoals bij de verkiezingen. Dat
we meekijken.
We gaan naar de testresultaten van... wat is het eerste binnen? CCC. Jij hebt de testresultaten van CCC.
Dat ik dan,
kom maar door.
Bij zo'n scherm.
Er is een schermpje.
Herman van der Zand is hier, dus ik kan hem wat fiets vragen.
32 mensen getest.
En we zien de uitslag. 1 vals positief en die is gerectificeerd. Oftewel, CCC gaat van start.
Lijkt me wel spannend.
Nou, vind ik ook een goeie. Maar we weten ook niks over de grens enzovoort. Nou, dinsdag gaan we het zien. Wie is je positief opgevallen? De afgelopen tourweek, de eerste tourweek.
Ik denk dat er ook niet staat waar iedereen dacht dat hij staat.
Ja.
Een vinkje is in orde. Nou, misschien hadden we met z'n allen nog wel beter verwacht. Zeker na zijn overwinning op Archer Merlet. Maar hij heeft nog niet alle cilinders aangeslingerd.
Nee, er zit nog meer.
Nou ja,
er zit nog meer in.
Kijk, Roglic is geen renner die iedereen er bergop afrijdt. Halverwege de klim en dan 2 minuten voorsprong neemt. En zo een klassement wint. Hij pakt zijn voorsprong heel vaak op een vrij defensieve manier. Door best wel af te wachten en te vertrouwen op zijn goede eindschot. Of in een tijdrit. Nou ja, goed. Hij heeft hier bonificaties al flink gesprokkeld. Hij staat 21 seconden voor Bernal. Dat is allemaal uit bonificaties. En hij heeft een geweldige tijdrit. Dus hij hoeft ook helemaal niet. Dus ja, dat is ook de slimste manier om het zo te doen. Het is, je vergroot je, hij maximaliseert gewoon zijn kansen. En zo spaart hij gewoon het meeste energie. Ja, wie er het meest positief opvalt is denk ik Pogacar.
Ja.
Holy moly, ja, dat is wel een koers in de fik steken wat hij doet.
Ja, op een heerlijke manier afgedwongen.
Ja.
Na een tijdverlies in de waaierrit.
Ja, nee, het was natuurlijk heel interessant geworden als hij die tijd niet had verloren. Want dan, ja.
Ja, daar reageerde ik eerder op tegenover jou. Dat ik zei, ja, maar dan had hij het niet gedaan. Dan had hij niet aangevallen. Maar jij zegt... Dat is niet waar, hè?
Ja, ik weet niet.
Ja, weet het nooit. Maar...
Nee, dat weet je natuurlijk niet. Maar nee. Goed, Pogacar is geen... wat hij doet, eigenlijk in voorgaande rondes ook, is heel veel aanvallen. Als hij overschot heeft, ja, dan gaat hij.
Maar zou Pogacar geloven dat hij in staat is om deze ronde te winnen?
Ik denk dat hij dat moet geloven, ja. Als je, hij was eigenlijk... Als je, we weten gewoon niet precies hoeveel of Roglic... Hoe gecontroleerd Roglic per Sur opreed. Nee. Of die dag toen Pogacar ging, oké, daar heb ik voorsprong op, die mag. Kijk, het zal niet uit heel echt luxe zijn geweest. Als hij echt ook zoveel overschot had gehad als Pogacar, denk ik dat hij had meegezeten. Dus ik denk, eerlijk gezegd, mijn gevoel zegt dat Pogacar net iets sterker was. Maar op de Marie Blanc was dat al best wel gelijkwaardig.
Ja, en daar pakt hij natuurlijk dat sprintje. Dat vond ik wel betekenisvol.
Dat vond ik ook wel.
Ja.
Dat vond ik ook wel. En als je kijkt naar de vermogenswaardes, dan reed Pogacar eigenlijk best wel vergelijkbare beklimmingen. En dan op de Per Soerde pakte hij 45 seconden op Roglic. En op de Marie Blanc zit Roglic gewoon mee. Bernal trouwens ook. En Landa. Dus ja, dan lijkt het toch wel alsof hij ook wel heeft geprofiteerd van een moment van twijfel bij anderen. Dus ook wel... Ja, het zit ergens tussenin. Maar ik denk dat Pogacar...
jeugdig enthousiasme?
Nou, dat zeker.
Het jeugdige?
Maar goed, hij heeft wel met zijn krachten gesmeten natuurlijk. Hè. In die waaierrit heeft hij met zijn krachten gesmeten. En dan die 2 Pyreneeënritten. Hij is super jong. In de Vuelta was hij ook goed in de derde week. Dus dat belooft wel wat. Maar ja, Roglic heeft veel defensiever en veel rustiger gekoerst.
Geloof jij dat Pogacar een serieuze kanshebber is?
Ja, dat geloof ik wel.
Op de winst in deze Tour.
Zeker omdat hij ook echt... Nou ja, hij klopte Roglic in het Sloveens kampioenschap tijdrijden.
Ja, en dat was niet omdat Roglic een hele matige dag had.
Nee, Roglic was echt goed in orde. Dus ja, dat maakt het wel interessant. Ik bedoel, ja, als je nu moet kijken naar wat zijn echt de tegenstrevers voor Roglic, dan kom je toch wel snel uit op Pogacar. Ook al staat hij wat verder weg. Bernal ook wel, denk ik. Die viel me echt pas... daarvan heb je eigenlijk de hele week het gevoel gehad dat hij op breken stond.
Ja.
En op het moment dat ze serieus aangingen, zat hij toch mee. Dus of hij was gewoon minder en hij is doorheen gekomen. Of hij heeft op een hele rare manier een verstoppertje gespeeld. Maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Want op Peresoerde moest hij gewoon een paar keer echt passen. En voor hetzelfde geld hadden ze dan vooraan doorgereden. En was hij op 30 seconden binnengekomen. Was in de Tour van vorig jaar ook zo, hè? Was hij ook niet zo heel goed in het eerste deel?
Nou, zeker niet. Zeker niet dominant. Niet
nee, maar hij werd
er
toen een paar keer echt afgereden.
Maar ik kan me ook een Giro herinneren met Chris Froome.
Ja, maar dat is zo gek, hè. Daar komt iedereen mee. Dat is zo'n uitzondering. Dat blijft een van de allerraarste Giro's en raarste prestaties van de afgelopen jaren. Je kunt elke dag zesde of zevende worden en gewoon echt op die plek staan in het klassement. En gewoon echt worden afgereden op kleine hupsjes. En dan ineens het omdraaien met een solo. Waar je iedereen echt op een kwartier rijdt, zeg maar.
Ja, eerst die Zonkoland.
Ja, dat was ook. En de dag na de Zonkoland was die al niet meer goed, hè?
Nee. En toen zakte die weer in. Nee, ja. En toen ging hij op. Wordt het ook weer?
Nee, maar goed, dat moeten we dus niet erbij. Ja, natuurlijk gebeurt zoiets eens in de 600 tours.
Je bedoelt, die pakken we niet. Dat is geen vergelijk.
Nee.
Nee, oké. Okay. Dus Bernal is wel een vergelijk met vorig jaar.
Nee, Bernal was vorig jaar ook in het eerste deel van de tour niet goed.
Moet er ook niet zo vrezen dan?
Nou, zoals ik hem gisteren zag, vond ik het wel van. Dan blijft het altijd een gevaarlijke renner. En vorig jaar profiteerde hij in de Tour ook wel echt van de hoogte. Dan zijn de Colombianen toch altijd wel weer iets beter. Komen ze iets beter uit. Zijn de verhoudingen al net iets anders. En de Tour gaat niet naar echt een heel hoog dit jaar. Dus vorig jaar was een extreem hoge Tour. Heel veel boven 2000 meter. En dat is dit jaar een stuk minder. Dus ja, dat voordeel heeft hij niet. Dus ja, als je nu gewoon heel eerlijk bent. Ja, staat Roglic gewoon echt ontzettend goed voor. En heeft hij ook niet, ook binnen zijn ploeg is er geen twijfel meer. Dus het is gewoon, ja, hij is gewoon nu eigenlijk gewoon de sterkste renner samen met Pogacar. En hij heeft de sterkste ploeg. En hij heeft nog de troef van de tijd dat hij in zijn achterzak zitten.
Ja, dat is echt bonus, hè?
Ja.
Beschouwen ze dat ook zo? Kijken ze op die manier?
Nou ja, dat geeft natuurlijk wel een extra reden en een extra mogelijkheid om defensief te koersen. Omdat ze weten dat, stel ook al rijdt Quintana straks een keer 30 seconden of een minuut weg. Of Bernal. Ja. Hij heeft nu al, die voorsprong heeft hij al op ze. Dan komen ze misschien een keer gelijk met hem. Ja, dan verplettert hij ze in de tijdrit. Dus ja, voorlopig is dat wel bonus.
Dus het is wel een rekensom.
Nou ja, goed, zo staan ze erin. En zo moet je er ook in staan. Ja, weet je, iedereen wil natuurlijk altijd gewoon zien dat de grote mannen meteen met de moker slaan. En meteen iedereen poef, poef, poef. En meteen minuten pakken en klaar. Bim, bam, boom. Maar ja, dat is gewoon, zeker in het huidige wielrennen, is dat een illusie. Dat gaat zo win je meestal niet een grote ronde.
Maar je hoort ook veel, zelfs ik krijg reacties via Twitter en Instagram, terwijl je een beest in de studio rondvliegt. Het lijkt wel een verallergie. Maar dat mensen het een saaie tour vinden. Wat een onzin! Ik vind het een beren interessante tour.
Ja, het is wel een hele open tour sowieso.
Nou ja, daar hebben we toch met z'n allen toch wel jarenlang naar verlangd.
Nee, maar ja, waar ik niet tegen kan zijn mensen zeggen dat het vroeger beter was. Normaal gesproken hadden we in een tour na één week was er nog echt niks gebeurd. Hè? Alleen maar zitten tukken.
Hadden we Abdou Japarov.
Hadden we zes sprintjes gehad in Rouen, 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 Rouen en Rouen. Elke dag een andere stad waarvan je denkt, hier waren we toch gisteren ook. Ja. Nee, dat is de totaal andere tour nu. En na weken weten we eigenlijk gewoon dat er nog maar 10 over zijn die de tour kunnen winnen. Eigenlijk nog niet eens. En dat hebben we nauwelijks, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren nauwelijks gehad in de tour.
Nee.
Dus ja, laten we, ik denk dat het voor de spankracht van de tour wel fijn is dat er nog zoveel renners een kans maken.
Zeker weten. Wie valt er je heel erg tegen? Wie is de negatieve uitzondering?
Ja, Pino. Ik denk dat Pino, Pino van tevoren wel echt een van de kanshebbers was.
Pino.
Dat is weer een tranendal.
Ja. Boegman. Ik heb wel met hem te doen. Ja, Boegman is niet zo gek.
Bij die jongens zie je toch allebei wel dat de impact van een crash ook van dagen of weken eerder groot is, hè? Boegman gevallen in de Dauphiné en eigenlijk gewoon dat was niet meer in orde gekomen. Het gaat om zulke kleine, percentages of je wel of niet goed bent. Dat zie je ook, dat is ook wat Dumoulin mist eigenlijk. Dat net dat laatste stukje, dat hij bovenop een lange, zware inspanning nog één keer kan doortrekken, dat mist hij. En daardoor heeft hij het gevoel dat hij niet oké is. Of niet, dat hij niet goed genoeg is.
Ja. Terwijl hij eigenlijk hartstikke goed doet.
Nou ja, het is natuurlijk heel... Als je ziet hoe lang hij niet gekoerst heeft. En dat, dan, ja, dat hij dan met letterlijk twee koersen in de benen aan de Tour moet beginnen. Na meer dan een jaar niet wedstrijden rijden. En nou ja, ook niet een heel fijn jaar daarvoor. Dan staat hij best wel weer op een goed niveau. Dan hoort hij eigenlijk wel bij... hoort hij zo... Normaal gesproken als hij aanklampt, dan zou hij nu denk ik 8 of 9 staan of zo in de Tour. Nee, dat is, ja, dat is best goed natuurlijk. Als je dat doet na een jaar...
Ja.
Na een jaar eruit, ja,
een jaar
dat,
niks.
Dat is behoorlijk goed. Alleen ja, de lat ligt voor hem zo hoog. Dat doet hij zelf, dat doet hij dus zijn ploeg, dat doet het Nederlandse publiek. Ja, we verwachten ook van hem dat hij zomaar meedoet om de Tourzegen.
Ja, er gaan, veel mensen gingen er wel van uit. En dat is natuurlijk ook leuk. Hè? Het is ook leuk om een Tour als liefhebber te gaan kijken. Dat je denkt, oeh, er is een Nederlander en die maakt kans. Dat is een prachtig gegeven.
Dus ja, nou goed. Ja, kijk, als je gewoon terug gaat kijken naar de grote rondes die de afgelopen jaren heeft gereden. Is dat ook wel terecht tot 2019? Ik bedoel, ja, de Vuelta van 2015 won die bijna. Toen in 2016 reed hij voor de Spelen. Maar won hij wel twee ritten in de Tour.
Ja.
In 2017 wint hij de Giro. En 2018 doet hij een idiote dubbel Giro Tour. En wordt hij 2 keer tweede. Dus ja, dus de lat ligt ook... is ook logisch dat die lat zo hoog ligt. Maar ja, daarna is hij gewoon zo lang uit geweest. En ja, er zijn zoveel twijfels. En überhaupt de twijfel, wil hij nog wielrenner zijn? En ondertussen evolueert het wielrennen gewoon verder. En komt er een nieuwe generatie. Zeker, maar ja, onder aanvoering van Pogacar. Ja, daar komt hij in terug. Tegen die renners heeft hij nooit gekoerst. En dan dat soort jongens ineens gaan versnellen. Hij weet gewoon niet waar hij staat. En dat merk je gewoon keer op keer. Dus ja, het is volgens mij goed dat hij gewoon dat hij überhaupt weer de Tour rijdt. Dat hij op hoog niveau rijdt. En dat hij kijkt of hij zo snel mogelijk weer dat zelfvertrouwen kan terugvinden. Want dat heb je wel nodig. Dat zelfvertrouwen wat er ook iets uitstraalt. Ja, als je een grote ronde wil winnen, moet je dat uitstralen. Moet je dat hebben en uitstralen. En dat heeft Dumoulin allebei niet.
Nee, is het ook niet een hele knappe beslissing? Is het ook niet gewoon ontzettend knap om toe te geven als sportman? Tot hier. Ik ben niet goed genoeg. Ik ga nu voor een ander. We moeten het misschien toch ook wel prijzen.
De manier waarop was gewoon niet goed.
Nee, maar de beslissing aan zich is toch heel knap. Dat je afstand doet van je eigen ambitie ten faveure van een algemeen belang of ten faveure van een...
Ja, ik vind... Daar zit heus wat in, maar ik had wel...
Of is dat niet topsport?
Zeker, ja. Het is natuurlijk ook topsport om realistisch te zijn en te kijken naar wat is er te halen. En ja, ze hebben... Jumbo-Visma heeft het hoogste te halen hier, namelijk de hele Tour winnen. Niet alleen etappes, ze kunnen het hele spul winnen. Dus ja, dat is het hoogste. En als ik denk dat Dumoulin terecht beseft dat hij de Tour niet kan winnen. Hij kan alleen de Tour winnen als hij dus... Er is maar één scenario waar hij de Tour had kunnen winnen. Was het aanklampen. En dan dat een hele rare, idiote, tactische move kwam in de week 3. Waar ineens Quintana, die dan al 5 minuten staat, er vandoor gaat. En Dumoulin meeschuift. En Roglic daarna compleet instort en niemand achter wil rijden. Ja, dat is... Ja.
Maar nu heb ik hoop. dat kan dus ook gebeuren.
Nee. Maar ja, dus ja, je zegt, is het knap. Ik vind het...
Heb je er bewondering voor? Laat ik het anders vragen.
Nee. Ik zou er bewondering voor hebben als hij zo ver... Waar hij heel goed in is rationaliseren en een soort helikopterview te hebben en dan de juiste beslissing te maken. Ja, dat tactisch gezien was het niet de juiste beslissing om zaterdag op kop te gaan rijden. En zondag vond ik ook dat ze er wel redelijk met hun kracht aan het smijten waren. Dat kan, want ze wilden gewoon geel hebben. Nou, prima. Maar zeker zaterdag de beslissing om zichzelf op dat moment op te offeren. Ja, het was tactisch niet de goede beslissing. Het was niet goed voor de ploeg. Het was niet goed. Hij reed Bennett overhoop. Hij isoleerde Roglic en hij reed zichzelf uit het klassement. En daar kreeg hij eigenlijk niks voor terug. Dus dat was, het was geen goed beargumenteerde beslissing. Vraagstuk, kun je dat met de hartslag 200? Ik zou het never nooit kunnen. Maar goed, ik mag op de bank zitten en mag er wat van vinden. Hij is daar heel erg goed in, normaal gesproken. Om de juiste tactische beslissingen te maken. En dit was niet de goede beslissing. En ik vond ook wel... Ik vind het misschien ook wel net even te makkelijk.
Ja?
Ja, ik had wel graag gezien dat hij het... misschien zichzelf ook nog wel moeilijker had gemaakt.
Ja, oké. Okay. Om jezelf langer uit te dagen om wel aan te klampen.
Je zag er heel erg aan dat hij twijfels, dat hij toegaf aan zijn twijfels. En dat is logisch, hè? Ja, ik vind het heel menselijk. Ik vind het heel logisch dat het gebeurt. Ik vind een geweldige sportman. Ik vind het heel mooi hoe hij zijn sport beleeft. Hij beleeft echt als een soort denksport. Dus in de hele voorbereiding, alle stukjes probeert hij in elkaar te passen. Maar dit was en niet goed gedacht. En de twijfels lagen er, waren te dichtbij. Dus ik vind het heel menselijk. Maar als jij zegt, vind je het knap of bewonder je het? Nee, ja, dat niet. Nee, zeker niet.
Ik bewonder dat een topsporter op het hoogtepunt van het jaar wegstapt van zijn eigen ambitie. Dat vind ik bewonderenswaardig. Ja. Ja. Maar mag ik wat anders?
Nee, maar dat is soms ook. Soms is het ook. Je wilt het allemaal ergens, hè?
Wie, jij of hij?
Nee, iedereen die... Als er de druk zo hoog is en je wilt het zo graag en je hebt zoveel pijn... wil je allemaal willen ze ergens uitsturen en een andere taak hebben. Dat is het moeilijke juist van kopman zijn. Dat je het moet altijd, zeker klassement zijn. Het is zo'n moeilijke baan. Ja. Je moet er elke dag... Ja, daarom is Bauke Mollema er zo goed in. Die kan gewoon... 2 minuten om zijn oren krijgen. En de volgende dag weer fris en monter aan de volgende etappe beginnen. En weer 1,5 minuut terugwinnen. Die is zo onverstoorbaar. Maar je moet het dus... Dag na dag moet je het kunnen opbrengen. En je moet, als je het niet goed voelt, moet je je kunnen wijsmaken. Morgen voel ik me weer beter. En dan voel je de volgende morgen niet beter. En dan maak je jezelf wijs dat het overmorgen beter wordt. En daar is hij gewoon nog niet. Timone.
Nee, maar dat inzien is toch knap. Dat erkennen, dat inzien, en wanneer je dat dan ook doet, dat is toch knap voor een sportman, waar heel Nederland naar zit te kijken, zowel aan de binnenkant van zijn wereld als aan de buitenkant van zijn wereld, die zou wel eens de Tour gaan winnen. Er is geld voor hem neergelegd.
Ja, nee, maar dat voelt hij natuurlijk.
Ja, nou, maar dan is het toch, knap.
Ja, hij bezwijkt ook onder die druk natuurlijk. Gewoon zijn eigen druk. Hij wil zo graag iets bijdragen.
Ik vind bezwijken zo negatief.
Ja, bezwijk, ja, maar goed. Ja, hij maakt een verkeerde beslissing. Het is een beetje een paniekbeslissing.
Ja, dat is waar. Dat klopt.
Dus ik vind...
Het is het moment waarop en de manier waarop...
Ja.
Verkeerd gedaan. In paniek.
Kijk, deze beslissing ging hij sowieso nemen, deze Tour. Die zit er al weet ik hoe lang aan te komen. Die zat er voor de Tour al aan te komen. Die zat in de eerste week van de Tour aan te komen. De beslissing dat hij voor Roglic zou gaan rijden... was een super waarschijnlijk scenario. Hebben we het voor de Tour ook al talloze malen over gehad.
Ja, maar dan ga ik je toch even... wat ik al 3 keer wil inbreken... en opgeschreven heb... moet de ploeg... moeten zij met z'n allen... niet eerder dan die beslissing nemen? Moet je dan niet gewoon de Tour beginnen... met 1 kopman en duidelijk maken aan alles en iedereen, inclusief Dumoulin, het is goed. Het is goed. Jouw rol is niet de tweede kopman. We gaan niet uit van dat scenario. Hebben ze daar niet te lang aan vastgehouden?
Nee, dat denk ik niet.
Oké. Okay.
Want kijk, je wilt sowieso met dit soort renners weet je het niet. Er is ook gewoon een kans dat Dumoulin is zo goed en zo getalenteerd. Er is ook een kans dat hij dat het wel in elkaar klikt. En dat hij wel nu na een week nog vierde of vijfde staat.
En dat moet je onderzoeken.
Zoveel scheelt het niet, hè?
Nee.
Terwijl als hij zich net iets beter voelt en hij klampt net twee keer beter aan. Dan, hij voelt zich net iets beter dan nu en hij kan net twee keer aanklampen bij Bardet, zeg maar. Staat hij gewoon nog helemaal tussen. En dan hebben ze tactisch gezien. Dan hebben ze natuurlijk helemaal alles om te spelen. Dan moet de concurrentie Dumoulin, zeker met die tijdrit, moeten ze Dumoulin ook nog gaan uitschakelen. En dan kan Roglic nog defensieve koers in feite. Kan hij helemaal even dat zeggen. Jongens, laat u de Dumoulin toch lekker weer terugkomen. Als ze naar vooraan niet rijden. Dus ja, ik vind het wel logisch dat ze dat wel hebben geprobeerd. En ja, ik denk ook dat ze bij de ploeg hadden gedacht en dat Dumoulin zelf ook had gedacht dat hij net iets beter zou zijn.
Ja, net iets.
Het scheelt ook niet veel.
Nee. Nee.
Maar goed, het is een enorme luxe voor die ploeg dat we überhaupt deze discussie hebben. Nadat ze drie ritten hebben gewonnen.
Ja, dat je die overweging
en de gele trui hebben. En dan heb je nog Dumoulin. Ja, best een leuke knecht. En zometeen als het langer... Ja, Roglic gaat natuurlijk van alle kanten onder vuur worden genomen. Ja. Ik heb wel te doen met iedereen die het gaat proberen.
Ja, die worden achterna gejaagd.
Kijk, nu hebben ze geel en nu kunnen ze dat idioot hoge tempo wat ze nu een paar keer hebben opgelegd. Ja, daar kan je dan één tandje vanaf doen. Ja, dan gaan Van Aert, Kuus en Bennett en Gesink helemaal lang mee. Als die allemaal net 10 of 20 wat minder gaan rijden. Ja, ga er maar vooruit rijden de hele dag.
Loopt het met die mannen zoals ze dat gewild hebben? Gesink lijkt mij fantastisch in orde.
Gesink is goed in orde.
Wout van Aert is geen enkele discussie. Kuus lijkt me iets minder dan in de Dauphiné.
Ja, Kuus is heel wisselvallig, maar dat is hij altijd.
Ja.
Bennett is gevallen en komt er wel goed doorheen.
Dat is knap.
Ja.
Ja. Sivakov komt er ook doorheen, ja. Constateren wij vandaag. Ja.
Nou ja, goed, kijk. Ineos start natuurlijk ook. Probeert dat ook, weet je. Probeert ook te starten met meerdere kopmannen. Dat is ook om zeep. Dus iedereen, niemand heeft meer een plan B. Dat is na één week wel duidelijk. Alle plan B's zijn
overboord.
Kunnen overboord, ja.
Dat papiertje kun je verscheuren. Er is ontzettende onrust. Weet je waarom? Om ons heen zijn allemaal mensen heel bang aan het kijken. Er zit een hornaar in onze frietwagen.
Hey, laat er eens op met je dikke hornaar.
Een soort megawesp is dat. Ja,
ja en je hebt Van Aert genoemd. Ja, wat een eerste week heeft die gereden.
Nou, dit is echt fantastisch, zeg. Fantastisch. Je zou er bijna Vlaams van worden. Ja. Want dan mag je enthousiast hebben.
Nee, ja, ik snap heel goed dat ze in Vlaanderen super enthousiast zijn.
Dat is toch geweldig.
Ja, dat is...
Ze gaan in Vlaanderen wel een beetje ver, hè? Eerlijk is eerlijk. Dat er nu stukken verschijnen in de Vlaamse media. Of Van Aert niet een grote ronde zou kunnen winnen.
Ja, nee, dat
is dat niet een stapje te ver?
Ik denk dat het in de huidige wielrennen niet kan. Om met dit gewicht wat hij heeft. 77, 78 kilo. Daar kun je geen grote ronde mee winnen. Nee, dat is onmogelijk. Tenzij ze alle bergen eruit halen. Of alleen maar een paar... goed, in de Giro hebben ze het ooit wel eens gedaan. Wat was het voor Saronni, geloof ik, of zo. Maar dat gaat niet. Ik bedoel, ja, hij is ontzettend goed. Maar ja, als je zo'n beklimming als de Mari Blanco moet rijden... en het wordt 14% en daarna nog 12% en daarna nog een keer 14%. Ja, dan moet hij zulke belachelijke wattages trappen... om jongetjes van 60 kilo te volgen. Dat gaat niet. Dat is echt een stap te ver.
Dat is een stap te ver. Ja.
Maar goed, ja.
Maar los van dat.
Jeetje, in de normale Tour, als hij niet voor een kopman had gereden deze Tour... en met deze vorm... dan had hij met twee vingers in zijn neus groen gewonnen. En misschien nog wel drie etappes.
En misschien nog wel 7 dagen in het geel, bij wijze van spreken.
Ja.
Beetje het Alaphilippe scenario van vorig jaar.
Nee, maar Alaphilippe is echt een andere renner. Die is echt zoveel lichter. Dus die kan zoveel makkelijker bergop. Het is echt heel knap wat Van Aert doet. Want de Bales blijven er dan 20, 25 man over als hij doortrekt. Fantastisch. Maar hij zit ook op zijn limiet. Hè? En dan zit Pogacar, schudt er daarna nog 25 minuten 6,5 watt per kilo uit. Ja.
Ja, dat
is een ander niveau.
Ja,
goed. Daar heeft hij ze gewoon... Wat, Kijk, andersom, als je zegt Pogacar moet met hem Parijs-Roubaix gaan rijden, ja, dat is ook niet eerlijk.
Nee. Hoewel, van Pogacar weet je het
nee,
even niet.
Nee, van Pogacar weet je het. Die kan ook wel goed sturen, ja.
21, oei. Ja,
ja nee, maar volgens mij
nee, maar wat Van Aert doet is geweldig.
Ja. Hij moet het ook niet gaan missen, weet je. Ja, hooguit, misschien een rondje als Parijs-Nice, als het niet te zwaar is. En er zit een fijne tijdrit in of zo. Dat, maar waarom zou hij het willen?
Ja, daarom.
Dat hebben Van Sagan ook gezegd. Ja, je hebt klassiekers kun je winnen. Je kunt toeretappes winnen. Je kunt de wereld ligt aan je voet. Je kunt wereldkampioen worden.
Nou, is gelukt.
Niet alles is grote ronde. Grote ronde is niet allemaal. Het is niet alles. Zie Pino.
Nee, inderdaad. Wat zei hij nou? Prachtige quote na afloop. De Tour heeft mij veel al teleurstellingen gebracht.
De Tour heeft mij veel al teleurstellingen gebracht.
Ajajaj.
Ja.
Ja, daar heb ik wel mee te doen.
Maar ja, voor hetzelfde geld wint hij nog een rit.
Ja, dat.
Zo slecht is hij ook niet, hè?
Dat zou zomaar kunnen. Even een blik op de Nederlanders. Kees Bol.
Twee keer ontzettend goed gesprint.
Ja. Ja, pech met een hele goede Van Aert, die tweede keer.
Ja.
Want daar ging werkelijk alles goed.
Nee,
hij was op weg naar de zege.
Ja, als hij een andere renner dan Van Aert in zijn wiel heeft, wint hij daar die dag.
Ja. Het is sowieso voor Sunweb, hè?
Ja, het is echt wel veel net niet.
Tweede, derde.
Ja, zeker. Die laatste van Heersie, dat was pijnlijk.
Ja, maar die eerste van Heersie was ook pijnlijk.
Ja, maar goed, daar wordt hij echt een waarde geklopt in het sprintje. En die laatste was hij zo goed.
Dat was echt vreed.
Ja, als Geesink daar iets rustiger in die vorige van had gedaan, had hij hem al binnen. Maar goed. Nee, ja, Bol heel goed.
Hoe werkt dat eigenlijk? Stuurt Michiel Elijzen dan s'avonds een appje?
Nou, soms speelt dat wel mee.
Gun ons ook wat?
Ja, goed, ja, je wilt vooral natuurlijk zorgen dat je geen vijanden maakt. Kijk, de tijd dat er echt een wijze combines werden gesmeed.
Italiaanse maffia.
Een handje klap met elkaar. Ja, dat is niet meer echt. Dat de Spaanse ploegen met z'n allen achter een buitenlander gingen aanrijden. Dat gebeurt gewoon niet echt meer. Daar is de World Tour te internationaal voor. Dus ja, je hebt heus wel ploegen die elkaar goed liggen en elkaar minder goed liggen. Ja, Movistar en Jumbo is bijvoorbeeld al jaren gezeik.
Ja.
Dat gaat helemaal terug tot de waaierrit naar Saint-Maur-Mont-Rond in de Tour van 2013 volgens mij. Toen van verder lek reed en Jumbo al, of Jumbo, dat was toen Belkin, al een waaiertje had opgezet. Ja, en dat zie je nu nog in de Vuelta van vorig jaar bijvoorbeeld. Gaat Movistar dan doorrijden als er ook iets is gevallen, weet je wel. Ja, dat gaat helemaal nog terug tot daar.
Olifantengeheugen.
Maar goed, ja. Als je Sunweb echt als je vrienden wilt maken, dan hadden ze beter iets langzamer kunnen rijden in de vallei. Dat was volgens mij niet nodig geweest om daar zo hard door te trekken.
Nee.
Ja.
Ik hoop wel voor Sunweb dat het lukt.
Ja, anders is het toch wel een beetje katerig, hè?
Ja, anders was het een heel katerig toertje.
Ja, voor hetzelfde geld hadden ze al 2 of 3 gewonnen. Hè. Ja. Nee. Ja, Bauke bouwt lekker door.
Ja. Bauke bouwt lekker door.
Dit is waar hij goed in is. Ja. Ja. Er gaan echt nog maar een paar voor hem tussenuit vallen, hoor.
Joris Nieuwhuis.
Volgens mij een heel goed debuut tot nu toe.
Relatief onbekend voor het wat grotere publiek.
Ja, ja. Hij moet
rijden van beroep.
Hij rijdt makkelijk elke keer die bergetaps uit en doet in die sprints echt supergoed werk voor Bol.
Ja. En zijn vriend Gosse van der Meer. Die heeft een actie bedacht. Leg heel veel uit.
Ja, als hij Parijs haalt, dan staan er ondertussen geloof ik 421 kratjes bier op moeten wachten. Iedereen kan inleggen op, volgens mij op Twitter, moet je eventjes, hoe heet die, Gosinski volgens mij op Twitter. Dus dan kan je kratjes bier inleggen voor als hij Parijs haalt, dan wordt het een groot feest. Ik weet niet hoe dat coronatechnisch precies zit, maar...
Nou, lang in quarantaine, dan heb je tijd genoeg om pils op te drinken.
Ja, of ze drinken het ergens anders op, maar... De kratjes pils bij deze.
Ja. We hebben 7 Nederlanders in koers.
Nou ja, Geesink hebben we gehad.
Geesink hebben we gehad.
Is echt in zijn werk. Doet zijn werk goed.
Van Baarle rijdt eigenlijk wel goed. Zei zelf dat hij wat stram begonnen was.
Ja, dan komt er wel een beetje doorheen.
Ja,
ja dat, goed, die krijgt natuurlijk, zolang Bernal hoog in het klassement staat, is zijn taak eigenlijk hetzelfde als die van Geesing bij Jumbo.
Ja.
De hele dag op kop blazen.
Dat waar is, hè? Oh nee. Wout Poels, die beslist morgen op de rustdag, dus voor de luisteraars vandaag, of hij doorgaat of niet. Ik denk dat die doorgaat. Om er maar eens een waardeloze voorspelling in te gooien.
Ja, waarop is dat gebaseerd?
Nou, op de vasthoudendheid van de afgelopen dagen.
Ja.
Waarom fiets je 5 dagen door?
Ja, maar goed, dan fietst hij de rit van de eerste rit, de overgangsrit, zeg maar. Of de eerste dinsdagrit fietst hij dan ook wel door.
Ja, daarom. Maar dan fietst hij dus door.
Ja, nou goed, ja, ik hoop het echt voor hem. Het is wel een beetje tegen beter weten in misschien, maar ik hoop echt voor hem dat hij er doorheen komt.
Ja. Goed, wat staat ons te wachten de komende weken? Ik heb hier een hondenboek.
Nou ja, ik zit al de hele week uit te kijken, naar de rit tussen de twee, van het ene eiland naar het andere eiland.
De ene niet-eiland naar het andere niet-eiland.
Keek je vroeger Fort Boyard?
Ja, ik keek dat wel, ja. Nou ja, kijk, het is niet dat ik ervoor ging zitten of zo. Nee, ik kan me dat goed herinneren, dat programma, dat een spektakel was.
Ja, daar komen we dus, bij die toren.
Ja, dat ding in zee.
Ja. Ja, vind ik heel leuk. Daar ben ik dus nooit geweest.
Jij keek dat ook?
Ja, dat keek ik altijd wel. Ik vond die toren altijd heel spannend. Dan moest maar je
ben jij nooit uitgenodigd voor een aflevering in Fort Boyard? Want ze hebben namelijk jaren later, zijn ze dat weer opnieuw begonnen.
Maar waarom zou ik daarvoor uitgenodigd worden?
Nee, nou, omdat je voor veel dingen wordt uitgenodigd.
Valt om mee, niemand wil mij erbij hebben, hoor.
Oh. Dat
is een vervelende vent. Nee, die Fort Boyard lijkt me heel leuk. Maar vooral, kijk, ik zit er de hele week al naar uit te kijken vanwege Fort Boyard. Maar vooral, ja, omdat ze het eigenlijk hebben neergelegd als waaierrit.
Ja. Ja, je moet even zoek het etappekaartje op.
Eigenlijk wat ze hebben gedaan is, ze hebben zo open mogelijke wegen gezocht. En dan rijden ze elke wind, elke richting, zeg maar, rijden ze één kant op. Dus om maar ervoor te zorgen dat het ergens wel een keer, dat ze de goede richting te pakken hebben voor als er genoeg wind staat. Alleen, de voorspelling is niet super goed.
Nee?
Staat waarschijnlijk een leuk zomerbriesje.
Ja, maar niet hard genoeg.
Nee, dus ja. Overmorgen maar even over het parcours fietsen en kijken of het ergens kan.
We zullen je afzetten.
Ja. Maar goed, in potentie. Ja, als het nog een beetje begint te waaien, dan is dat een potentiële toeterknaller.
dan krijg je een begrip overgangsritten.
Ja, dan krijg je eerst nog een echte sprintrit in Poitiers. Jou wel bekend?
Ja, Poitiers, mij zeker bekend.
Dus woensdag, ja, zeker weten sprinten. Dat kan echt niet anders. Bijna. Daar gaan al die sprinters ploegen. Want de sprinters die er nog zijn, die gaan dat ook niet zomaar uit handen geven. Dan donderdag. Daar zitten we op rit 12. Een typische overgangsrit door het middengebergte. Dus daar gaat...
Dit is er eentje voor Thomas de Gent-achtige...
Van Avermaat de Gent, à la Philippe. Daar gaat het hele peloton... Het peloton wordt leeg gedemareerd. Iedereen die op 10 minuten plus staat, die wil hier mee.
Ja.
Ik altijd leuke ritjes.
Kopgroep van 24 man en dan...
Ja, ik vind zelf leuke ritjes. Maar ik hou altijd van die tactische strijd op het laatst. Dan krijg je daarna een soort rit door het middengebergte, maar die wel echt zwaar is. En die wel echt een soort bergrit is met een aankomst op een eerste categorie col.
Ja, die is wel echt een stuk steviger dan die andere.
Ja. Ja, dat is echt wel een stevige rit. Ja. Dat is,
veel beklimmingen, nergens vlak.
Ja, hele dag op en af. Smerig ritje. Kun je ook wel echt, zeker de laatste kilometers zijn ongelooflijk stijl. Dus daar gaan zeker verschillen worden gemaakt. Dan krijgen we zaterdag rit naar Lyon. En dat is ook weer een overgangsrit. Wel weer een hoop middengebergte, maar dat is wel weer meer voor de vluchters. Dus dan krijg je weer de Van Avermaats.
Zeker weten.
Die zal toch wel een keer raakschieten deze Tour.
Ik vrees met grote vrezen.
Nee, ik gun het hem wel. En dan, zondag krijg je misschien wel de zwaarste slotbeklimming van deze Tour. En dat is de rit naar de Grand Colombier.
Nou, die zondagsrit, we gaan het er uitgebreid nog over hebben. Maar dan ga je 7 keer van 18 kanten de Grand Colombier op.
Ja, en dat is echt een hele, hele, hele zware rit.
Is die klim dan afgesloten?
Ja, geen idee. Stukken erin van 22%. Ja, jongens.
Spreek je Spaans?
Na deze week...
Weet wel, zijn we een stuk wijzer.
Ja, maar goed, dat gaan we dan het eerste einde van de week halen.
Ja, inderdaad. Goed. Wil je er nog iets aan toevoegen?
Nee. Weet ik eigenlijk niet.
Nee. Op naar dinsdagochtend.
Ja, dat het mag waaien.
Nou ja, dat alle testresultaten negatief zijn.
Ik zit er weer helemaal in de koerswipe. Als ik aan dinsdag denk ik aan die waaier is.
Nou, gelukkig maar. Okay, houd dat vast.
Okay. Eerst even die testen.
Houd dat vast.
Testen afvinken en dan...
En dan weer fietsen.
Waaien.
Goed.
Ze sperken, ze souffelen.
Bordure.
Ouais.
Bordure. Tot zover de podcast van In het Wiel. Geplaatst op de eerste rustdag van deze Tour de France. We melden ons weer met het reguliere programma maandagavond om 8 uur. Gaan we kijken welke renners de rustdag goed aan het verteren zijn. En vanaf dinsdag, we gaan ervan uit, gaan we weer door met deze Tour. Bedankt voor nu. Tot de volgende.
De podcast Pitstop is terug in een nieuw jasje met iedere week een vooruitblik of een terugblik op de races met interessante inkijkjes in de glamourwereld en met een positieve blik op de prestaties van Max Verstappen. Mis niks en abonneer je nu op Pitstop.